Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er zwemmen mini-draakjes rond in de Nederlandse wateren. Vier poten, een stevige staart en eenmaal volwassen hebben sommigen een prachtige kam over hun rug. Ze kunnen zo zijn weggelopen uit een fantasy-serie. Salamanders. Helaas worden de salamanders in Europa naar de rand van uitsterving gebracht door de opmars van een salamanderetende schimmelziekte. Wat is dit voor ziekte? En hoe verspreidt hij zich? En ja, wat kunnen we er tegen doen? Mijn naam is Laura Wismans en vandaag zit ik in de studio met biologie-redacteur Gemma Venhuizen.
Hoi.
We kennen je natuurlijk als presentator, maar vandaag even aan de andere kant van de microfoon. En ook in de studio chef van de wetenschapsredactie, Sander Voormolen.
Hoi.
Je bent ook bioloog, een heel deskundige op het gebied van salamanders. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want salamanders, die gaan jou aan het hart, Gemma. Vertel eens.
Ja, ik heb deze zomer een beetje een verliefdheid ontwikkeld op salamanders. Ik heb voor het eerst van heel dichtbij salamanders bekeken. En het raakte iets in mij wat eigenlijk terugging naar toen ik een klein meisje was. Toen als zevenjarige las ik The Hobbit. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen van Tolkien of anders de film hebben gezien. Maar daar heb je die draak, hè, Smaug. Mm-hmm. En daar had ik altijd een bijzondere fascinatie voor. En ik dacht, oh, wat jammer dat er nou geen draken meer bestaan, omdat ik nooit een echte draak zal zien. Maar deze zomer zag ik één salamandersoort in Nederland, de kamsalamander. En opeens was het toch alsof ik een soort eigen Smaug voor mijn neus had. Weliswaar nog geen 15 centimeter groot, maar toch.
Ja, die kam, die doet het ermee.
Ja, die kam, het was een soort zwarte, donkergrijze salamander met een gele buik. Ik ben toen meteen wat meer informatie over salamanders gaan opzoeken, want eigenlijk dacht ik van ja, ik weet wel dat er salamanders zijn en ik kende wel wat namen, maar veel meer wist ik niet. En het grappige was dat drakenimago, dat ik was ook niet de enige met die associatie. Want vroeger bijvoorbeeld dachten mensen ook dat salamanders en vuur heel nauw met elkaar verweven waren. En misschien niet dat ze vuur konden spuwen, maar wel dat ze echt tegen vuur konden. Ja, en die fabel werd eigenlijk al in 1287 de wereld ingeholpen. Er was een dichter, Jacob van Maarland, die in zijn natuurencyclopedie beschreef dat salamanders in het vuur leefden. En waarschijnlijk had hij het specifiek over een salamandersoort die we nu ook nog kennen als de vuursalamander.
Want die is namelijk, komt ook niet voor niks aan zijn naam.
Nee, en die heeft, als je hem ziet, een heel mooie geel-zwart gevlekte huid. Dus niet zoals die kamsalamander, alleen een geel buikje, maar overal haast een soort jaguar-achtig patroon. En toen werd nog gedacht, zo in de 13e eeuw, dat die combinatie zwart en geel, dat een associatie was met vuur. Dus misschien dat de salamanders altijd al een innerlijk vuur in zich hadden en daarom niet konden verbranden. Maar het schijnt dat er zelfs riemen van hun huid werden gemaakt, zodat mensen dan ook zogenaamd tegen vuur zouden worden.
Als een schild, een soort brandwerend pak.
Maar ja, die arme salamanders werden bij bosjes gevild.
Ja, per 15 centimeter per stuk.
Je denkt nu van, nou, we weten
wel. De vuursalamander is wel een stukje groter dan de kamsalamander. Ik ben er wel eens één tegengekomen tijdens het wandelen. Die zat midden op het pad, zo groot als mijn voet.
En welke schoenmaat heb jij, Sander?
43, dus valt mee.
Dat is een bescheiden schoenmaat, maar toch een grotere salamander dan die kamsalamander.
Ja, maar dan zit je toch wel aan ruim 20 centimeter, denk ik. Maar goed, die fabel heeft dus nog eeuwen eigenlijk bestaan. In 1716 werd er bij de Royal Society in Londen zelfs nog een proef gedaan met een salamander die in het vuur werd geworpen. En er werden allemaal nauwkeurige beschrijvingen gedaan.
Overleefde dat natuurlijk.
Nou ja, aanvankelijk wel, maar hoe het precies is afgelopen, ik vrees dat hij uiteindelijk aan zijn brandwonden is bezweken.
Ah.
Eerst zwol die op en daarna vluchtte die nog naar wat kooltjes toe en zou die een soort slijm hebben uitgescheiden. En tot daar gaat het verhaal voor zover ik weet.
Ja.
Maar salamanders die kunnen dus niet tegen vuur. Nog eventjes, don't try this at home. En ze hebben juist een hele tere huid. Daar hebben we het later nog wel over. Dus het vuurverhaal is verleden tijd naar het Rijk der Fabelen geholpen. Maar tegenwoordig is er wel een andere bedreiging. Want zo'n 10 jaar geleden werden er in Zuid-Limburg, waar die vuursalamander juist voorkomt, opeens dode salamanders aangetroffen. Die waren geïnfecteerd met een tot dan toe onbekende schimmel, Batrachochytrium salamandrivorans.
Ai.
En die schimmel bleek dus een infectieziekte te veroorzaken die ontzettend besmettelijk was en waar de salamanders ook op een gruwelijke manier door overlijden.
Niet in het vuur, maar gewoon door een ziekte. Net zo gruwelijk misschien.
Nou, hun huid wordt alsnog aangetast, maar dan dus niet door de vlammen, maar door die schimmel.
Jeetje. Hey, eerst nog heel even, want we hebben nu mooie verhalen over de salamander gehoord. Maar ik wil eerst nog even ook wel naar de feiten over de salamander. En daarna wil ik alles weten over die ziekte. Want ja, wat is eigenlijk het verschil met een hagedis?
Ja, dat is een veel voorkomende vergelijking. Allereerst, een hagedis is een reptiel en een salamander is een amfibie. En dat zijn allebei koudbloedige diergroepen, dus die dus de zon nodig hebben om hun lichaamstemperatuur te verhogen. Maar je hebt een paar kenmerkende verschillen. Vooral amfibieën die leven voornamelijk in het water en reptielen juist op land. Een hagedis moet je niet zomaar in een sloot gooien. Verder is het ook zo dat bij reptielen worden de jongen meteen al in hun oorspronkelijke vorm geboren. Dus, ze komen allebei uit eitjes, maar bij een hagedis heb je meteen al een mini hagedisje. En bij een salamander heb je eerst nog een soort larve. En die hebben dan ook nog uitwendige kieuwen. Ik weet niet of jullie de axolotl toevallig kennen.
Ja, ja, zeker.
Ja, nou ja, daar heb je ook zo'n plaatje dat hij zijn kieuwen aan de buitenkant heeft. Ziet er heel grappig uit. En dat is bij jonge salamanders dus ook. En die gaan later naar binnen. Reptielen hebben ook een dikkere huid met schubben. Terwijl die van salamanders juist heel erg teer is.
Ja, want dat gaat eigenlijk precies zo bij kikkers. Ook amfibieën natuurlijk. En die hebben dus eerst ook kikkervisjes die uit het ei komen. En dan later komen de poten erbij en veranderen ze in een volwassen kikker via metamorfose.
Ja, en waarom er dan toch vaak, bij kikkers weten de meeste mensen wel van, dat zijn geen reptielen. Maar bij salamanders en hagedissen, die lijken qua uiterlijk vrij op elkaar, omdat ze lang en slank zijn, met 4 poten en een lange staart. En het is dan dus vooral de huid die salamanders zo bijzonder maakt. Omdat die zo teer is, kunnen ze er goed water mee opnemen. Dat helpt ze, dat je voldoende vocht in hun lijf hebt, dus dat ze eigenlijk niet echt hoeven te drinken. En dat ze eventjes wel ook zonder water kunnen.
Zit de huid dan een beetje tussen die van een kikker en een hagedis in? Moet ik het zo een beetje zien?
Nou, het lijkt heel erg ook op de huid van een kikker.
Ja, precies. Ja. Omdat het een amfibie is, dichter bij de kikker.
Ja.
En wat bijzonder is dat die huid ook zo dun is dat hij zelf zuurstof doorlaat. Dus voor salamanders is de huid het belangrijkste ademhalingsorgaan. En er zijn soorten, zeker in Europa, die hebben nog wel longen. Maar dat zijn vrij eenvoudige zakken, noem ik ze maar even. En in Zuid-Amerika heb je zelfs speciale longloze salamanders die dus alleen nog maar echt door hun huid ademen. En als larve hebben ze dus die uitwendige kieuwen, maar die verliezen ze later.
Ja, ja.
Oh, behalve de axolotl, die houdt ze.
Ja, behalve de axolotl. Maar die hebben we niet in Nederland.
Nee, wat hebben we wel in Nederland?
Eerst even, wereldwijd zijn er echt honderden verschillende soorten. En die kun je eigenlijk onderverdelen in watersalamanders, echte watersalamanders en landsalamanders. En bij die laatste groep vinden de paringen niet in het water plaats, maar op het land. En In Nederland hebben we één zo'n landsalamander, die hadden we net al genoemd, de geel en zwarte vuursalamander in Zuid-Limburg. En die is daar sowieso ook zeldzaam al, was hij zelfs al voordat die schimmel daar opdook. Verder heb je nog vier van die echte watersalamanders. De allereerste is de kamsalamander. Dat is die grote crush. Met die. En dan zijn het vooral die mannetjes die zo'n imposante rugvin hebben. En die zijn ook wel vrij zeldzaam in Nederland. En die kunnen tot 20 centimeter groot worden. Dan heb je nog de alpenwatersalamander. Ondanks zijn naam komt die ook gewoon in Nederland voor. Blauw gekleurd met een fel oranje buik en zo'n 12 centimeter groot. En die blijft wel buiten het voortplantingsseizoen vooral op land.
Alpen in de zin van Dutch Mountains dan.
Ja, dat ja, is. Ja. Maar hij komt ook in de echte Alpen voor. Maar in Nederland is hij niet zo aan relief gebonden.
Die vuursalamander die ik tegenkwam was trouwens in Oostenrijk. Dus dat was wel een Alpenontmoeting.
Oh kijk, ja. Dus je hebt niet een van die hele zeldzame Zuid-Limburgse exemplaren gezien. Ja. Dan hebben we ook nog de kleine watersalamander. Dat is een veel voorkomende soort en die is zo'n 10 centimeter lang. Heeft een beetje bruinachtig met een rood buikje met zwarte stippen. Maar ondanks zijn naam is de kleine watersalamander niet de kleinste salamandersoort. Dat is namelijk de vinpootsalamander.
Oh.
Zo'n 9 centimeter lang. En dan heb ik dus steeds ook met de staartlengte erbij. Hè. En die staart die maakt vaak zo'n 1/3 van de hele lichaamslengte uit. En die hebben de mannetjes, die hebben dan een soort zwartige zwemvliezen aan hun achterpoten. En heel grappig, een heel dun draadje aan hun staart. En zij overwinteren ook vaak in het water. En zij komen, net als de vuursalamander, in Zuid-Limburg voor. Maar ook een beetje wat meer in heideachtig gebied. Maar door heel Nederland kun je dus in principe ook in je eigen tuin salamanders tegen. Of als je een vijver hebt, zeg ik dat er dan maar even bij. Ook in je eigen vijver kun je salamanders tegenkomen.
Hey, en eerlijk gezegd, mijn kennismaking met salamanders was in het boek Mathilda van Roald Dahl. En daar wordt hij juist omschreven als een ongelooflijk lelijk, griezelig, gruwelijk beest. Wat doet een salamander zoal? Is die inderdaad gruwelijk? Of is het een liefelijk dier? Hoe moet ik hem zien? Wat voor eigenschappen heeft hij?
Ja, bedankt Roald Dahl dat er gewoon een hele generatie. Misschien duurde het daarom ook zo lang dat mijn salamanderliefde op gang kwam. Omdat ik als kind altijd dacht van, nou daar moet je uit de buurt blijven. En allereerst, salamanders zijn wel vleeseters. Maar de vuursalamander die eet bijvoorbeeld naaktslakken. Andere salamanders eten insecten, muggenlarven, watervlooien. In een ecosysteem houden ze bijvoorbeeld dus het insectenpeil op stand. Anderzijds vormen ze zelf ook weer een prooi voor grotere dieren soms, voor vogels bijvoorbeeld. Maar ja, qua engheid, je kunt zeggen, oké, salamanders hebben net als andere amfibieën wel gifklieren, de parotoïden. En die zitten zo'n beetje op de plek, zeg maar, rond oorhoogte.
Waar eerst die kieuwen zaten, zitten
ja,
nu
precies,
ineens gifklieren.
Ja. En die van de vuursalamanders zijn ook wel relatief groot. Maar ze kunnen dan, hè, als ze bedreigd worden, in principe gif afscheiden. Wat dan de slijmvliezen irriteert. Maar je moet die dieren allereerst gewoon helemaal niet aanraken.
Nee, maar dus, heel even nog. Geldt het voor alle salamanders? Of alleen de vuursalamander? Maar ook de salamander die gewoon in de sloot zit?
Nou, alle salamanders hebben in principe wel die gifklieren. Maar het hangt er echt wel vanaf welke soort je hebt. Je hebt bijvoorbeeld ook een soort die wel. Die niet van nature in Nederland voorkomt. De Spaanse ribbensalamander. En die heeft dan ook knobbels waar gif uit schijnt te komen. Maar nou ja, lang verhaal kort. Weet je, het is echt gewoon, je hoeft totaal niet bang te zijn voor de salamanders bij ons in de sloot. Maar het is wel andersom. Die salamanders die moeten bang zijn voor ons. En je moet ze gewoon ook, het zou heel stom zijn om ze op te pakken of ze aan te raken. En niet dus vanwege de angst dat je zelf gif naar je gespoten krijgt. Maar wel dat het voor hen een dodelijke ontmoeting kan zijn. Dus
ja, want nu jij gaat hier richting de schimmelziekte. Hè? Vertel daar eens even over.
Ja, je hebt al langer, voor 2013 was er een andere amfibieënziekte bekend. Die het werd ook wel de grootst verspreidende infectieziekte onder gewervelden genoemd. En de naam van die ziekte is chytridiomycose. En die werd veroorzaakt, of wordt veroorzaakt moet ik zeggen, want hij is er nog steeds, door een schimmel, een amfibieënschimmel, Batrachochytrium dendrobatidis.
Je hebt echt hierop geoefend, hè? Mooie tongbreker. Ja. Ik vind het knap.
En ik heb er ook wel vaker over geschreven in het verleden. En die ziekte die is eind jaren 90 al voor het eerst beschreven. En die komt ook vooral bijvoorbeeld veel voor in Amerika. Dus ook in Midden-Amerika en in Zuid-Amerika.
Australië. Ja, hij heeft zich over de hele wereld verspreid eigenlijk.
Ja. Ja.
En er zijn echt een heleboel soorten door aangetast. En hele populaties van zeldzame amfibieën zijn daar bijna aan onderdoor gegaan.
Is het een algemene amfibieziekte of specifiek voor salamanders?
Dendrobatidis.
Kijk maar even op je blaadje. Ja.
We zeggen ook gewoon BD, kunnen we zeggen.
BD, dus de dendrobatidis. Je hoort het al aan de naam, dendrobatidis. Dus een boomkikker. Die werd eerst gezien in pijlgifkikkers in Midden-Amerika. En die heeft zich dus over de hele wereld verspreid. Maar dat is eigenlijk een proces dat al heel lang aan de gang is. Want de eerste is al in de jaren 30 gezien in een klauwkikker uit Afrika.
Aha, maar is het dan nu dat ze Europa bereikt hebben, deze schimmels?
Ja, en kennelijk dus ook een variant voor de salamanders.
Ja, ja.
Nou, ik heb dat ik deze zomer in aanraking kwam, of zeg maar niet letterlijk in aanraking, maar dat ik deze zomer salamanders van zo dichtbij heb kunnen zien, was omdat ik mee op reportage mocht met Annemarieke Spitsen van RAVON. En dat is echt de organisatie voor reptielen en amfibieën in Nederland. En zij heeft ook een proefschrift geschreven over allereerst dus BD, maar ook over B-sal. En zij is ook vanaf het begin, dus bij die ontdekking van B-sal, van Batrachochytrium salamandrivorans, in Nederland aanwezig geweest.
Want dat is de specifieke salamander.
Ja. Dat is de salamanderschimmel.
Ja. Precies.
Ja. Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook in Nederland is er wel BD bij de geelbuikvroedpad bijvoorbeeld. Dus dan merk je al van, dat is dan buiten die salamanders ook. Maar die is nooit zo super heftig geweest vergeleken bij bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Midden-Amerika. Maar B-sal ontdekten ze dus in Zuid-Limburg bij die vuursalamanders. En die vuursalamanders die zijn echt de dupe geworden van de schimmel. Want aanvankelijk kwamen er 3 populaties van die soort voor in Zuid-Limburg. En van 1 van die 3 populaties is nu nog maar 0,1% over.
En wat voor aantallen hebben we het dan over?
2 of zo. Ja, gewoon weet je, je kunt ze op een hand tellen nu. Waar je eerst had je dan in Zuid-Limburg misschien nog honderden salamanders. En nu heb je bij een van die populaties is helemaal weg. Eentje is dus, heeft nog dus 0,1% over. En van een derde kleine populatie zijn te weinig gegevens. Dus het is heel moeilijk om exacte aantallen te kunnen zeggen, maar bij transecten
die ze hebben, ja, kun je echt wel zeggen.
Ja, dus echt met uitsterven bedreigd. En dat ik nu met Spitsen afgelopen zomer mee was, is omdat zij met haar collega Jesper Berndsen nu vooral in Gelderland bezig is een nieuw onderzoek om te zien hoe vooral 2 van de andere soorten, de kleine watersalamander en de kamsalamander, het doen met B-sal. Is die schimmel daar ook aanwezig en wat doet die? En dan blijkt dat vooral de kamsalamander, dus die toch ook al wel vrij zeldzaam is, behoorlijk vaak besmet is. Tot wel 80% van de onderzochte dieren in een pool was dan besmet. Terwijl die kleine watersalamander, daarvan had dan maar 6% het. Dus er schijnt dus wel weer tussen
verschillende gevoeligheid. Ja.
En al die dieren die het hebben, die zijn ten dode opgeschreven? Of zijn er ook die het overleven?
Nou, dat is dus wel interessant. Want het lijkt er nu ook zo op met onderzoek dat sommige individuen die het dan eerst hebben, en dan heb ik het niet over de vuursalamander, maar dat die ook weer vanzelf lijken te genezen, maar dan weten ze nog niet zeker van, worden die dieren echt weer beter of is de schimmel nog sluimerend aanwezig en ja, overleven ze alleen maar langer? Er is op dit moment dus heel veel onderzoek gaande en juist daarom zijn ze ook die salamanders aan het bemonsteren. Dat gaat ook echt weer super voorzichtig. Dus bij ze verzamelen ze in fuiken. Vanuit de fuiken gaan ze dan in emmers. Dan pakken ze steeds voor elke salamander die ze oppakken, doen ze nieuwe handschoentjes aan. Dan nemen ze met een wattenstaafje zo'n swab af om DNA te verzamelen en te zien of de schimmel op ze aanwezig is. Ze worden gewogen, ze worden gefotografeerd, ze worden opgemeten. Allemaal om te zien van, hè, zijn dit gezonde dieren, zijn het ongezonde dieren. Dus dat is echt nog onderzoek in volle gang. Wat we wel kunnen zeggen van de vuursalamander is tot nu toe het hardst getroffen. En verder is het dan, ja, is het afwachten. Wat wel weer interessant is, is dus dat die vinpootsalamander, de kleinste van allemaal, die lijkt juist redelijk immuun voor op de
die
een of andere manier.
Die ontspringt de dans, ja. Die zwemt er tussendoor. Ja. Hey, en even nog, want veel onderzoek wordt er naar gedaan, maar misschien kunnen we ook nog heel even in de schimmel zelf duiken. Hoe ziet die eruit? Wat doet die bij de salamander?
De schimmel is eigenlijk een eencellige schimmel. Net als gist, zeg maar.
Ja.
Die leeft vrij in het water en die heeft dan zoosporen, noemen ze dat. Dat zijn dus eencellige met een zweepstaartje. En die zwemmen dus letterlijk naar de amfibie toe.
Moet ik me dat voorstellen als een spermacel? Is dat de bekendste variant hiervan? Okay.
En die kruipen in de huid van de amfibieën. Dus door kleine openingetjes.
Die waterdoorlatende en zuurstofdoorlatende huid.
Ja. En ze hebben een voorkeur voor keratine. Dat is het materiaal waar het huid uit is opgebouwd. En daar eten ze van. En het gevolg is dat die huid dus aangetast wordt.
En eet één zo'n, of gaan ze met heel veel tegelijk erop? Of vermenigvuldigt hij zich in de huid? Of hoe
dat is een kwestie van een paar dagen dat die schimmel zich kan vermenigvuldigen. Maakt een soort potje.
Ja.
En daar komen dus weer nieuwe zoosporen uit. Dus zo gaat dat.
En hoe lang duurt het dan voordat hij ten onder gaat, een salamander?
Zeg maar van enkele dagen tot misschien 2 weken. Maar het nare is dat als je eenmaal echt getroffen bent als salamander, hè, en als je huid wordt aangevreten, dan ben je je belangrijkste ademhalingsorgaan ben je kwijt. Je hele vochtopname is ook uit balans. Dus je bent in die zin
meteen verzwakt.
Ja, dat is, ik bedoel, voor iedereen is een huidaantasting natuurlijk heel erg naar. Maar zij kunnen dan ook letterlijk opeens niet meer goed ademhalen. En het is wel zo dat sommige individuen die lijken dan weer resistent, maar de meeste, zeker bij vuursalamanders, die leggen dus echt het loodje.
Ja.
Wat er ook gebeurt is dus dat de zoutbalans in het dier verstoord raakt. Dus bijvoorbeeld, ze hebben gemeten bij kikkers die geïnfecteerd waren, waren hele lage concentraties kalium in het bloed. En dat kan dus ook gevolgen hebben voor de werking van bijvoorbeeld het hart.
Ja, dus je kan en niet meer ademen en je hart. Ja, dus hoe verder die vreet, hoe meer je ten onder gaat.
Ja.
Ja. Hey, en wat voor gevolgen heeft dit dan voor de rest, voor de biodiversiteit om die salamander heen?
Nou, het is echt in die zin wel een soort domino-effect. Dat ze bijvoorbeeld in Panama, waar BD dan voorkomt, ook hebben gezien dat de diversiteit aan slangensoorten minder wordt. En dat is dus niet omdat die slangen zelf worden aangetast, maar wel omdat slangen dan van bepaalde amfibieën leven. En als die amfibieën er minder of niet meer zijn, dan kunnen de slangen dus ook uitsterven. Dus je kunt wel zeggen van, het speelt door in de voedselketen. Sowieso zijn salamanders, juist omdat ze vrij kwetsbaar zijn, zijn ze in een ecosysteem vaak, hè, net zoals je de kanarie in de koolmijn hebt, die als eerste laat zien van, hey, er is iets mis. Hebben salamanders een soortgelijk doel, dat ze bijvoorbeeld kunnen aantonen dat er gifstoffen in het water zitten of wat dan ook. Dus stel dat je de salamanders niet meer hebt, kan het ook zijn dat een ecosysteem vervuild, door wat voor reden dan ook, maar dat je dus die early warning van de salamanders niet meer hebt en dat andere dieren het loodje leggen. Dus Ja, misschien zijn de insecten blij dat de salamanders er niet meer zijn. Maar het heeft dus wel...
Het gaat niet alleen over salamanders. Het gaat echt wel om een heel ecosysteem daaromheen. Ja, ja. Hey, ja, hij heeft zich als een olievlek over de wereld verspreid, deze ziekte. Is er iets duidelijk over hoe die verspreiding gaat?
De sporen wijzen naar de Afrikaanse klauwkikker. Die al in de jaren 30 werd gebruikt voor allerlei onderzoeken in laboratoria. En daarom ook over de hele wereld is verspreid. En wellicht heeft die parasiet meegelift met kikkereitjes. En is het zo over de hele wereld verspreid geraakt en van daaruit weer de natuur in.
En dit gaat over die BD. En hoe geldt dat voor Besal dan ook zo'n soort mechanisme?
Nou, het lijkt er bij Besal op dat die ziekte uit Azië afkomstig is. En dat zal ook wel inderdaad weer via de salamanderhandel. In Azië zijn de dieren trouwens daar resistent voor. Dus daar is het niet zo'n probleem. Maar als je dan vervolgens een salamander aanschaft voor bij je thuis die vanuit Azië komt, dan kan het zich op die manier natuurlijk ook verspreiden. En wat wel ook nog lastig is, dat in het veld, wat Sander net al zei, hè, die schimmel die is zelf vrij actief. En mensen kunnen zonder te weten, stel dat je bijvoorbeeld aan het vissen bent of met een bootje gaat varen en even met je laarzen in het water gaat staan, dan kun je ook alweer sporen via je laarzen meenemen. En zelfs wordt er wel gedacht dat er van auto's die in wat nattere bermen parkeren, dat die dus het ook al onder de wielen mee kunnen nemen.
Ja, ze hebben ook onderzoek gedaan naar vogels. Op vogelveren blijkt die schimmel ook heel goed te kunnen overleven. En bij ganzen, ze hebben ganzen genomen, die hebben mooie grote poten, hebben ze de poten bemonsterd. En dan blijkt dat ze ook dat die poten ook de schimmel kunnen overdragen.
Oh, maar ja, dan gaat het hard natuurlijk inderdaad. Die zitten in alle meertjes, plassen, groot en klein.
Ja. En onderzoekers zelf, hè, tegenwoordig weten ze hoe de schimmel wordt verspreid. Dus nu zijn ze er ontzettend alert op dat ze na elk poeltje dat ze hebben bemonsterd hun laarzen weer ontsmetten. Dat was ook toen ik met Annemarieke zo het veld in ging. Dan hadden we een speciale hoge drukspuit met Vitron S, dan een middel waarmee je dan die schimmel kunt doden. Dus er werd heel secuur gewerkt. Maar ik kan me zo voorstellen dat in de beginjaren dat...
Inderdaad. Want toen merkten onderzoekers dat ze gingen op zoek in Zuid-Amerika, afgelegen regenwouden, naar nieuwe kikkersoorten. En dan vonden ze dus een nieuwe soort. En een paar weken later zat verdorie die schimmel daar weer in. En ja, waarschijnlijk hadden ze dus zelf onbewust dat met hun laarzen meegebracht.
Of een gans, hè? Dat weet je. Dat
ja, precies, ja.
Hey, ik ben blij dat nu in ieder geval de kennis wordt groter over hoe die verspreidt, waar die zit, wat ermee gebeurt. En ook denk ik dus welke dieren er minder en beter tegen kunnen. Maar ja, wat nu? Wat gaan we doen tegen deze schimmel? Want ik vind die vuursalamander wel een angstaanjagend verhaal.
Ja, dat in die zin, wat kun je er tegen doen? Er wordt dus volop onderzoek nog gedaan. Want hoe meer je de schimmel kan begrijpen en de verspreiding ervan, hoe beter je ook kunt weten van wat kunnen we er wel en niet tegen doen. Maar tegelijkertijd is het ook lastig, juist omdat die zo makkelijk te verspreiden is. Je kunt dieren in gevangenschap kun je tegenwoordig wel behandelen. Dus die
een antibiotica zalfje op.
Die kun je inderdaad genezen. En,
maar wilde kikkers en salamanders vaccineren, dat zie ik niet echt zitten.
Daar is wel ook naar gekeken, maar is er geen beginnen aan. En
nee.
Dat is dus ook het lastige. Ze hebben zelfs in Spanje bijvoorbeeld al wel experimenten gedaan met ofwel poelen droogleggen of een antischimmelmiddel in het water doen en de dieren en zelfs de rotsen eromheen ook behandelen. Maar aan de ene kant moet je dus denken van hoe wenselijk is het als je dat middel Vitron S op grote schaal in de natuur gaat toepassen.
Ja, klinkt niet best.
En anderzijds, zei Annemarieke, Annemarieke dus ook dat er wel voorbeelden bekend zijn waar ze dus dat antischimmelmiddel hebben toegepast. Dat werkte dan 1 jaar goed, maar kwam het vervolgens toch, kwam die chytridiomycose, dus die ziekte, kwam weer terug door de schimmel. Dus voor de onderzoekers geldt nu vooral swabben met die wattenstaafjes om de dieren te bemonsteren en zoveel mogelijk te weten waar komt de schimmel voor. Waarom lijkt het dat sommige dieren wel resistent zijn of er juist zelfs weer van kunnen genezen. Dus steeds maar met dat onderzoek door blijven gaan, tegelijkertijd ook opletten van... Dat ze
niet besmetten, want dat is natuurlijk ook belangrijk, dat ze niet de ziekte zelf verspreiden.
Ja, maar daar zijn zij zich er dus wel heel erg van bewust, maar je kunt je wel afvragen of de gemiddelde wandelaar in drassige gebieden dat ook weet.
Ja, want inderdaad, wat kunnen wij hier aan doen? Ik weet, bij mijn vader in de vijver zit die kleine watersalamander en hij zit altijd heel graag op zijn bankje naast die vijver te kijken naar hoe lief ze in paardjes rondzwemmen en hij is echt... helemaal ook in love met zijn salamanders.
Maar graag eens met je vader hierover verder praten.
Jullie zullen meteen een band opbouwen. Maar wat kunnen mensen zoals hij, kunnen die ook nog iets doen hiertegen?
Zeker. Allereerst die salamanders vooral voor zichzelf houden. Dus niet tegen buren of vrienden met een vijver zeggen van... oh, ik heb zulke leuke salamanders, willen jullie er ook een paar? Want op die manier zou je, als ze dus een ziekte bij zich dragen die alleen maar verspreiden. Salamanders kunnen echt wel op eigen houtje ook vijvers vinden. Dus het is niet nodig om ze er te gaan uitzetten. En iets waar ik het laatst met mijn ouders over had. Die hadden mooie waterlelies van de buurvrouw aangeboden gekregen. Ja. Dan denk je ook leuk, hè, wat waterplanten uitwisselen. Maar daar kan de schimmel dus ook op voorkomen. Dus ga vooral niks uitwisselen met elkaar. Als je een vijver hebt, hou je waterplanten en je dieren voor jezelf. Want alles kan besmet zijn. En ga je dus, wat ik net al zei, vissen of wandelen of naar een drassig gebied überhaupt. En je hebt laarzen of bergschoenen aan. Zorg dan dat je schoenen schoon en droog zijn voor je de auto instapt. Het liefst echt ontsmetten. Maar sowieso dus zoveel mogelijk al het nat eraf. En je zou ook kunnen denken van misschien is dat zeker in risicogebieden goed als natuurbeheerders ook borden neerzetten van hey, wees je ervan bewust. Want het is ook een kwestie van onwetendheid.
Ik denk echt dat heel weinig mensen hiervan weten.
Ja.
In België waarschuwen ze er toch voor?
Ja, en misschien op sommige plekken in Nederland ook, dat weet ik niet zeker. Maar dat zou op grotere schaal kunnen. En vanuit Ravon is er dan ook wel de vraag van... als je dode dieren ziet, kijk, hè, salamanders kunnen natuurlijk ook op andere manieren doodgaan. Of er kan een auto overheen rijden. Als je een platte salamander ziet. Goed, vuur sowieso uit de buurt van de salamanders houden. Maar als je een salamander ziet die ziek lijkt, het is aangetast. Of dode salamanders tegenkomt waarvan je denkt, hé, dat is verdacht.
En een paar bij elkaar ook verdacht. Hè?
Ja, dus is het goed om een foto te maken en om je melding door te geven. Want daarmee help je dan ook het onderzoek weer verder. Ja, ze hebben bij Ravon ook een speciaal meldpunt voor zieke of dode reptielen, amfibieën en vissen. Dus dan kun je daar via de website je melding doorgeven. En dan kunnen zij er verder onderzoek naar doen. Dus in die zin geldt, als je er met z'n allen bewust van bent.
Ja,
en verder
alert.
Dus ook vooral de salamanders gerust laten als je ze ziet. Oh ja, want dat is nu nog wel leuk. Je zou ze nu nog net kunnen zien. Maar ze gaan vanaf november ongeveer in winterslaap. Dus dan moet je tot februari, dan komen ze geleidelijk aan weer op gang. En dan beginnen ze met de voortplantingstrek naar de wateren waar ze dan hun eitjes gaan afzetten. Dus de komende maanden heb je geen salamanderspotkans, maar daarna weer wel. En ja, we hopen natuurlijk uiteindelijk dat ze toch een vorm van resistentie ontwikkelen. Dat ze met de schimmel leren leven. Dus dat...
Wat blijkt uit het onderzoek is dat vooral de dosis ook bepalend is voor of een dier het overleeft. Dus hoe meer schimmel in het water zit, hoe slechter de overlevingskans.
Nou, wat een lichtmuntje, Sander. Ja. Ik hou me toch nog even vast aan de mogelijkheid van het ontwikkelen van resistentie. Dat gun ik die salamander wel. Want je hebt mij... Ik begon hier als een met de achtergrondkennis. Het zijn gruwelijke, slijmerige beesten. Maar jij hebt mijn liefde voor de salamander wel doen groeien. En ik hoop nu echt met vuur in mijn hart dat ze het gaan overleven. daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Dank Gemma, dank Sander dat jullie hier aanwezig wilden zijn. En ook dank Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort is van het Dudok Quartet. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.